Welkom en leuk dat je luistert naar Nest Talks, een podcast van de Kerk van de Nazarenen. In Nest Talks voeren we goede gesprekken die je inspireren en je aanzetten tot nadenken.
Mijn naam is Alderik Bos. Vandaag gaan we het hebben over geloofsopvoeding. Eigenlijk is het niet helemaal de goede titel, maar daar gaan we het zeker ook even over hebben. Maar tegenover mij zit Sylvia van Asperen. Misschien kort even, Sylvia, wie ben je en wat heeft je bij dit onderwerp gebracht?
Inderdaad, mijn naam is Sylvia van Asperen. De reden dat ik hier zit, dat is eigenlijk omdat ik een passie heb voor kinderen in ontwikkeling. En hoe je daar als ouder of als professional, want dat is eigenlijk met name mijn werk nu, mee om zou kunnen gaan. En ik heb onder andere een webshop in therapeutische spelmaterialen. Ik werk als trainer en ben pedagoog. En ik werk als trainingsacteur, ook onder andere voor pedagogische professionals. Dus ik zit op dit moment heel erg in het leren wat aankomende professionals of professionals in de praktijk doormaken in de omgang met kinderen. Eerlijk gezegd ook met jongeren en volwassenen, maar we focussen ons nu op kinderen.
Ja. Vertel eens iets over je werk en met name ook in de omgang met kinderen. Je bent dan acteur ook, dat is een van de dingen die je doet.
Trainingsacteur. Dus niet acteren in de zin van kunst.
Maar
acteren in de zin als binnen een opleiding bepaalde vaardigheden geoefend moeten worden. Dat kan variëren van gewoon gespreksvaardigheden of het geven van feedback naar gedrag wat door de professionals moeilijk te hanteren is.
Maar dan doe je dat dus ten opzichte van volwassenen ook? Het is een soort rollenspel wat je doet.
Dan geef ik het tegenspel, dus over het algemeen het gedrag wat de professional lastig vindt. Of de principes die mensen lastig vinden. Want over het algemeen speel ik geen kinderen na, zeg maar. Dan gaat het meer om de principes die in een gesprek kunnen voorkomen. Het gevoel van onmacht dat bij een professional aan de orde kan komen. Maar ook heel praktisch gewoon hoe om te gaan met agressie.
Ja, dus dan ga je ook een keertje heel agressief.
Ik kan door de week hele lelijke dingen zeggen en doen. Dat klopt inderdaad.
En je hebt hier in de kerk in Vlaardingen, waar we deze podcast ook opnemen, een keer een cursus gegeven. Praten met je kinderen over geloof en leven. En eigenlijk vind je dat een betere titel dan geloofsopvoeding, omdat het woord geloofsopvoeding verwachtingen wekt die misschien niet helemaal waar kan of wil maken. Maar kan je iets vertellen over die cursus die je toen gegeven hebt en wat er aan de orde is geweest?
Dat kan ik wel. Eigenlijk zijn het de dingen die denk ik vanavond ook aan de orde komen. Of vanavond, dat ligt eraan wanneer je deze podcast luistert. Ja. Het ging er in ieder geval toen vooral om over twee aspecten die nu ook wel gaan terugkomen. Enerzijds van de ontwikkelingen die kinderen doormaken, waarvan geloofsontwikkeling er eentje is. En aan de andere kant vooral hoe je daar als ouder zelf in staat. En welke rol je daarin speelt en in hoeverre je daarin naar jezelf kan kijken. En dat hebben we in de cursus eigenlijk in verschillende avonden uitgediept.
Ja.
En vooral veel ervaringen uitgewisseld.
Ja, dus daar is ook heel veel. Daar heb je ook waarschijnlijk ook wel weer geleerd van die interactie met de cursisten.
Ja, maar dat gebeurt altijd. En dat is het gave sowieso aan het geven van trainingen of bij trainingen mogen zijn als trainingsacteur, dat je zoveel hoort van de belevingen van mensen. Of dat nou als ouder is of binnen het vak wat ze uitoefenen. Ja, dat is. Ik vraag me altijd af wie er rijker uit zo'n training komt. Ja. Of dat de deelnemer is of dat ik dat zelf ben.
Ja, ja. Ja, dat is mooi. Dat is het mooie van de interactie natuurlijk.
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Ik moet dan altijd denken aan die mooie Bijbeltekst. Zoals ijzer scherp, zo scherp de ene mens de ander.
Ja, inderdaad.
En ja, die interactie die maakt ook dat. En dat vind ik het leuke van het maken van podcasts. Dat ik ook altijd weer leer van de mensen die ik tegenover me heb. Over alle andere onderwerpen. Dat vind ik prachtig. Ja. Je wilde het zeg maar in ons eerste gedeelte. Want dit is deel 1 van 2. Hebben over hoe werkt die geloofsontwikkeling bij kinderen. Neem ons eens mee. Een kindje wordt geboren. Dan laat hij zich. Sommige ouders laten hun kinderen dopen. Maar in principe is een kindje natuurlijk blanco. Of is een kindje niet blanco?
Oh, dat is gelijk echt een hele interessante om mee te starten. Ja, dat is maar op welke manier je het, bekijkt. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, een kindje komt hier blanco op de wereld. Ik denk dat het iets anders in elkaar zit in de zin dat als een kind ter wereld komt, dan komt er een ziel hier op de wereld. Er wordt een ziel hier op de wereld toegevoegd en die zit al gewoon in zo'n mensenkindje.
Ja.
En het enige is dat die ziel nog niet in staat is om op zo'n manier in de maatschappij zoals die hier is, of de plek waar die geboren is, te kunnen omgaan met zijn omgeving. En dat het erop lijkt dat alles wat wij doen in de opvoeding, dat dat vooral aan de buitenkant is en in al die vormen van ontwikkelingen die je kind doormaakt. Maar die ziel, die is er al. Die, is niet, die ontstaat niet door onze opvoeding.
Die stop je er niet in als ouders?
Nee, die stop je er niet in. Ik kan me wel herinneren in de opleiding ooit, heel lang geleden, dat we echt een heel lange discussie hebben gehad of het gesprek over wanneer komt de ziel van een van een kind? Nou, in het kind.
Ja.
Weet je, op welk moment is dat eigenlijk? Is dat al voor de geboorte? Is dat tijdens de geboorte? Is het na de geboorte op het moment dat, dat je bepaalde veranderingen ziet in het kind?
Dus het kindje gaat huilen en adem gaan halen?
Nou, precies. Wanneer bijvoorbeeld de eerste ademtocht er is dat het moment dat de ziel erin komt? We weten het antwoord er niet op, gelukkig.
En wat neem je aan? We moeten een hypothese nemen.
Ja, dan geloof ik zelf graag dat het al ergens voor de geboorte is. Maar, oh, alsjeblieft, pin me er niet op vast.
Nee.
Ik heb echt... Nee,
okay.
Hoor, dat ga ik later navragen als...
Als je boven bent.
Als ik boven ben,
ja
hoor.
Okay. Je hebt ook een lijstje vragen.
Ik heb een lijstje, gewoon met de interessevragen. Ja. Jazeker, ja.
Moest dat zo? Ja, precies. Ja. Was dat nou nodig?
Ja, nou, ik kan op dit moment heel goed hier op deze aarde leven met heel veel onbeantwoorde vragen. Met het idee van, nou, als het later voor mij nog heel belangrijk is, dan kan ik ze altijd nog stellen.
Ja, mooi. Ik heb er ooit eens een artikeltje over geschreven. Die staat ook op onze website.
Ah, en, toch
even de essentie was dan, de essentie was, als ik boven ben, dan kom ik er, dan sta ik daar te kijken en denk, oh, het is allemaal zo onbelangrijk, die vragen. Ja, laat maar
precies,
zitten.
Precies. Maar dat maakt het hier op aarde nu een stuk makkelijker, dat je denkt, het is oké om veel dingen niet te weten.
Dingen mogen ook een mysterie blijven.
Ja,
ja precies. Nee, dat is mooi. Ja, goed zo. Oké. Maar goed, in ieder geval is er een onbeschreven ziel op aarde gekomen.
Ja, daar ga ik inderdaad wel van uit. En het onderwerp inderdaad van deze podcast is geloofsopvoeding of geloofsontwikkeling. Mm. En we hadden natuurlijk al een beetje op voorhand erover. Ja, ik geloof eigenlijk niet dat geloofsopvoeding op zichzelf staand onderwerp is. Ja. Weet je, dat niets is dat christenouders specifiek de taak hebben gekregen om geloofsopvoeding te doen of te geven.
Ja.
Ook omdat het zich op zo'n andere manier, dat lijkt erop, zo anders verhoudt tot de andere ontwikkelingen die een kind doormaakt. Want je, een kind maakt een emotionele ontwikkeling door, een sociale ontwikkeling, motorisch, cognitief, seksueel, moreel. Het is een hele lijst van ontwikkelingen die hij doormaakt. En een van de ontwikkelingen die een kind doormaakt is een geloof of zijn spirituele ontwikkeling of zijn zielsontwikkeling. Ik weet niet hoe je dat... Er zijn allerlei termen voor.
Levensvisie of hoe je verhoudt tot, het hogere. Of,
En bij een hoop ontwikkelingen die een kind doormaakt, vinden we het als ouder prima als wij daar gewoon bij staan en ze bijsturen en ze helpen en ze voorleven. En dan meekijken met het kind waar hij of zij uitkomt. Wel met enige sturing. Bij geloofsontwikkeling hebben we vaak een finishlijn.
Ja, jij moet je laten dopen of belijdenis doen.
Ja, dat is dat kan bij voorkeur de finishlijn zijn.
En naar de kerk blijven gaan.
Ja, en als je dat gedaan hebt, dan heb je een goede geloofsontwikkeling geboden.
En zo niet, dan ben je gefaald als ouder.
Dat kan het gevoel zijn van ouders. Ja.
Ja, nou ja, goed, laten we het hier maar zeggen. Zoals we dat toch vaak percipiëren. En ik kijk naar mezelf. Dan zijn het ook onderwerpen die ook in mijn eigen leven spelen.
Ja.
En dan ga je inderdaad de vraag stellen van... en dan ook vervolgens, ik heb volwassen kinderen. Praat met mijn kinderen daar dan over. En hoor ook duidelijk wat er niet goed is gegaan. En wat ik niet goed heb gedaan. En dan denk je, oké. En daar heb je een punt. En niet een beetje, maar gewoon een hele dikke. Maar goed, het is wel een fenomeen. En ik bedoel, leren lopen is gelukt. En leren praten is gelukt. Ja. En voor jezelf zorgen is gelukt. Maar deze is niet gelukt.
Ja, dus daarin heb je het gevoel dat je de...
Nee, heb ik niet hoor, gelukkig. Maar, nee. Ik denk dat het... Nee, maar goed, laat ik zo zeggen. Maar dit is wel iets van, hoe kijk je er tegenaan? Maar goed, het gesprek gaat natuurlijk niet over mij en mijn kinderen, maar... Het is wel een heel essentieel ding.
Ja, en ik denk ook heel herkenbaar. En ik denk dat ouders nog wel eens uit het oog verliezen dat een kind gewoon altijd op al die terreinen een ontwikkeling doormaakt. Weet je, alle terreinen die ik er net noemde, sociale, cognitief en emotioneel. Op het moment dat blijkt dat een kind zich lichamelijk niet oké ontwikkelt, door wat voor reden dan ook, dan zoeken we daarin hoe we een kind het beste kunnen coachen, of het kind kunnen begeleiden, of we zoeken hulp, of we bezoeken een arts.
Ja.
Meestal gaan we bij die dingen niet als eerste bij onszelf te raden. Als een kind bijvoorbeeld niet goed tot lopen kan komen. Oh, dat heb ik dus niet goed gedaan.
Ja.
Dan snappen we dat er meer factoren meespelen waar we geen invloed op hebben. Waarvan we het logisch vinden dat het ook anders kan lopen. Dat kan ons wel veel verdriet geven. En we blijven dan wel zoeken in een nieuwe situatie om daarop in te spelen. Maar dan gaan we niet denken, nou zijn we als ouders gefaald, want mijn kind kan niet lopen.
Nee.
En we kijken op de een of andere manier anders aan tegen de spirituele ontwikkeling die een kind kan doormaken. Terwijl ieder kind op een bepaalde manier een spirituele ontwikkeling doormaakt.
Zeker.
En dat daar niet een finishlijn aan is. Er is niet iets wanneer is dat nou precies geslaagd. Want ik neem aan dat elke volwassene weet dat je ook op geloof en op spiritueel vlak, je blijft ontwikkelen, je blijft zoeken, je valt weer eens terug of je wordt weer eens onzeker, je gaat weer eens wat nieuw onderzoeken. Er bestaat gewoon geen finishlijn in. En in ergens, met name als kinderen klein zijn, en met name in de tienerleeftijd, dan vinden we het heel lastig, want dan gaan kinderen vaak ook op zoek, of jongeren, naar andere manieren. Dan denken we, nu ben ik ontzettend aan het falen. Maar vaak juist in die periode, als zij een gezonde ontwikkeling doormaken, denken wij dat we misgaan. Bijvoorbeeld, als kinderen klein zijn, en als je dan kijkt naar de spirituele ontwikkeling, is het gewoon ook heel logisch dat kinderen in de kerk bijvoorbeeld, of in de gemeente, of waar je ook al dan niet komt, dat kinderen de rituelen gewoon meedoen. Weet je, we kunnen het als...
Ze gaan bidden voor hun eten en danken voor hun eten.
Dat is gewoon imitatie.
Ja.
En dat is goed, daar is helemaal niks mis mee, maar het is gewoon imitatie. Of als je ziet dat als je in een kerk komt waar bijvoorbeeld mensen met hun handen in de lucht staan tijdens het zingen, als een kindje dat ook doet, dan denk je, wat schattig hè. Natuurlijk, is hartstikke leuk om te zien. En het is prima, maar het is gewoon imitatie. En kinderen moeten eerst imiteren, willen ze zich op een gegeven moment dingen eigen kunnen maken. Maar het is geen uiting dat het kind dan ook daadwerkelijk weet...
Overtuigd is.
Nee,
of voor zijn of haar leven overtuigd is.
Nee. Weet je, want daarna komt pas dat eigenlijk het gevoelscomponent erbij komt. Op een gegeven moment komt meer het logisch denken erbij. En ook dan gaan kinderen vaak vragen stellen van, hoe zit dat nou? Of hoe kan God nou in de hemel wonen? Waar is die hemel dan? En waar gaat opa dan naartoe als die dood is gegaan? Dat ze meer echt kunnen nadenken van klopt dat wel? Op een gegeven moment, in die spirituele ontwikkeling, speelt ook de sociale ontwikkeling een hele grote rol, waarbij kinderen in die jongere leeftijd veel meer gericht zijn op hun peergroup, om de andere jongeren in hun omgeving. En gewoon minder ouders interessant vinden.
En is het dan, zeg maar, als ze zich spiegelen aan hun leeftijdsgenootjes, is het dan in jouw optiek beter dat ze op een christelijke school zitten? Of is het ook heel goed en leerzaam als ze op een school zitten waar kinderen zitten die van allerhande stromingen vertegenwoordigen?
Nou, in alle eerlijkheid, ik denk dat dat niet zo heel erg veel uitmaakt. In die zin, wat je op een christelijke school misschien meer leert, is op cognitief gebied, wat voor verhalen er in de Bijbel bijvoorbeeld staan, of rituelen zoals een weekopening of een weeksluiting. Dus dat soort dingen kan het zijn, als dat geïntegreerd is in een basis of in een school, dat dat meegenomen wordt. Maar ik denk dat de basis van liefde op alle scholen al dan niet aanwezig is. En dat is natuurlijk eigenlijk waar we wel voor staan. En dat hoeft zich niet uit in rituelen. Maar dat heeft veel meer te maken met de basis waarop...
Ik ben ook vooral dan eventjes geïnteresseerd in, juist omdat je kind dan zeg maar ook gewoon andere dingen meekrijgt en daar ook het gevoel krijgt, ik kan keuzes maken. En misschien ook sneller, eerder... Ik ben zelf opgevoed in de kerk waar ook de school van was. En daar ging ik dan ook naartoe.
Ja.
En dan kom je pas op een latere leeftijd in contact met jongens en meisjes die heel anders over dingen denken. Waar je dan ineens denkt van, oei, ik ben wel heel bleu. Of nou, dat denk je niet zo. Maar dan later erop terugkijken en denk van, ik was ook wel heel beschermd opgevoed, zeg maar.
Ja.
En dat heeft zijn pro's en zijn cons, denk ik. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daarvan uit, zeg maar, die geloofsontwikkeling, zeg maar, dan tegenaan kijkt. Van ja, is het goed om je kind op jonge leeftijd juist daar wel of niet mee te confronteren?
Ik denk dat we daar niet aan ontkomen, met alle respect. Ja, en ik ben mm-hmm. een andere tijd groot geworden.
Ja.
Dus dat betekent ook dat kinderen nu sowieso veel meer input krijgen en veel meer prikkels krijgen van wat er buiten hun eigen directe omgeving gaande is in de wereld en wat er aan verschillende overtuigingen kan zijn en manieren van elkaar omgaan. Dus ik denk dat dat al een feit is.
Zeker.
En wat ik daar natuurlijk heel belangrijk in vind, is dat je een kind leert om daar zijn of haar weg in te vinden. Hoe daarmee om te gaan. En ook, daarin mag je ook gewoon eerlijk zijn in wat je wel en wat je niet wil managen. Of op dit moment niet wil horen of nog niet. Maar wel weet dat het allemaal bestaat. Maar het ligt een beetje aan de leeftijd van de kinderen. Je mag kinderen echt wel een beetje beschermen tegen een grote hoeveelheid prikkels die er zijn.
Dat snap ik, ja. Oké. We zijn begonnen bij het onbeschreven blad. Dat wordt natuurlijk langzaam maar zeker wel een beetje beschreven door papa, mama, maar ook door de omgeving. En hoe gaat die ontwikkeling, zeg maar, wat kan je verder over, zeg maar, over die ontwikkeling zeggen? We willen straks in deel 2 eigenlijk het hebben over hoe interacteer je als ouder daar dan mee. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk even belangrijk om te begrijpen van hoe gaat die geloofsontwikkeling? Gaat het met horten en stoten? Of is dit er een lijn in?
Hetzelfde als met de andere ontwikkelingsgebieden. Gaat een geloofs- of een spirituele ontwikkeling is niet een op zichzelf staande ontwikkeling. Het gaat altijd in combinatie met de andere ontwikkelingen. En dat is, daar heb je het natuurlijk ook gewoon in de preken over of onderling. Als het goed is, laat de manier waarop je omgaat met liefde, laat dat zich vertalen in hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar jezelf omgaat, dus naar je emotionele ontwikkeling. Het laat zien in je sociale ontwikkeling, in hoeverre je in staat bent om je in te leven in een ander kind, als we het over de leeftijd hebben.
Is dat ook niet karakter?
Nou, oh ja, dat is heel interessant. Wat is nurture, wat is nature en wat is, ja. Wat is de feel? Ja. Wat is dat is het natuurlijk absoluut allemaal. En er wordt natuurlijk wel steeds meer ook bekend in wat je ook nog terug kan vinden in de genen of wat de neurologisch
dus zo onbeschreven was je niet?
Nee, ik denk niet zo heel erg onbeschreven als je het aan het begin stelde. Nee joh, we weten nog maar een paar procent wat er in die hele hersenontwikkeling gaande is. En natuurlijk ook al bij kleine kinderen. En dat daar een enorme hoeveelheid verbindingen plaatsvinden in die hersenen en alles wat ze ontwikkelen. En de spirituele ontwikkeling laat zich daar ook daarin zien en andersom.
Is het ook zo dat het ene kind wat spiritueler is dan het andere kind? Of
nee.
Is dat iets wat gewoon van buitenaf getriggerd wordt?
Nou, ik denk dat de ene persoon meer in contact staat met zijn ziel dan de ander. Maar ik denk, net zo goed dat je niet kan zeggen, de een is die heeft meer een lichamelijke ontwikkeling dan de ander. Iedereen heeft een lichamelijke ontwikkeling.
Ja.
Alleen bij de een verloopt die anders.
Ja, maar de een kan heel goed basketballen en de ander kan dat echt helemaal niet. Ik bedoel, we moesten vroeger, hadden we natuurlijk, zeg maar, je mocht je team kiezen en je wist precies wie je ging kiezen voor je team. En dat heeft toch ook wel te maken met dat je onbewust misschien zicht hebt op de ontwikkeling van je klasgenootjes. En dat je denkt, die wil ik wel in mijn team en die liever niet.
Dat klopt. Maar dat is dan meer hoe je het in de praktijk laat zien. Maar dat we allemaal een lichamelijke ontwikkeling doormaken.
Een ontwikkeling, ja.
En dat geldt dus ook voor de spirituele ontwikkeling.
Ja.
Maar het is wel aan ons, net zo goed als dat we onze kinderen helpen om op emotioneel gebied of op sociaal gebied, dat je een kind wel de mogelijkheid geeft om spiritueel te ontwikkelen. En daar bedoel ik mee, of daarmee in contact te leren komen. Of wat wij dan zeggen is dat je God leert kennen. Dat je weet dat God de bron van alle liefde is. Als je natuurlijk nooit hoort dat zo is, mm-hmm. dan kan je daar natuurlijk ook nooit
handen en voeten aangeven.
Nee, precies. Maar als we inderdaad maar weten dat wat wij doen met de kinderen, dat een vorm is van handen en voeten geven. Maar dat is hetzelfde als dat je een kind leert dat als die gevallen is, dat hij troost mag zoeken. Dat hij dat bij anderen mag zoeken of bij zichzelf. Dat dat een hele gezonde manier is van met jezelf omgaan. Als een kind dat nooit leert, bepaalde dingen kan een mens zichzelf wel degelijk aanleren. Maar je hebt wel, het is wel je taak als ouder om je kind in die spirituele ontwikkeling te coachen. Maar niet om een finishlijn in gedachten te hebben. Van daar moet ik naartoe, dan is mijn kind geslaagd en dan ben ik geslaagd.
Ja. Dat is wel echt een inzicht voor mensen dat, ja, dat je toch zeg maar ergens dat doel moet loslaten.
Ja, ik zou dat wel echt gunnen en weten dat die ziel en die spirituele ontwikkeling, die is er toch. Die is er.
Maar als jij gelooft, hè, dus dat de God van de Bijbel en dat is de God van hemel en aarde en Jezus is voor je zonde gestorven en dan wil je toch dat je kind dat gaat geloven.
Ja.
En als je kind zegt, ja, nee, maar ik er is wel iets en ik heb daar wel, ik vind dat helemaal prachtig en maar of ik dat God wil noemen en Jezus, dat vind ik helemaal een moeilijk concept. Vooral, dan is Jezus ineens een concept geworden. Dan heb je toch het gevoel van, joh, ik heb helemaal niet kunnen overbrengen hoe ik dat nou zelf geloof.
Ja. Ja, dan gaan we een beetje vooruit naar...
Naar deel 2, ja.
Ja.
Sorry.
Maar dat geef je.
Nou ja, goed, omdat je het hebt over die ontwikkeling en over wat je er dan vervolgens inlegt.
Ja.
En dat je zegt van, ja, ik wil dat... En dus dit is één kant. En de andere kant is, leg ik die dan ook maar gelijk op tafel. Vind je dan ook niet dat je kind dan ook maar gewoon met Boeddha en Allah en allerhande andere stromingen ook kennis moet maken. Zodat je kind ook zegt van, joh, ik heb de hele menukaart gezien. En dan kan ik mijn eigen keuzes ook maken.
Ja, het zou echt heel, heel wat zijn om dat een kind of een jongere al, zeg maar, allemaal daar een bewuste keuze in te laten maken.
Gebeurt natuurlijk toch ook wel. Ik kan me wel herinneren dat ik zelfs op mijn gereformeerde school heb ik gewoon les gekregen. En er werd echt wel verteld dat Boeddha, dat er mensen zijn in Boeddha geloven. Mensen die er in Allah geloven. Joden, christenen, nou ja, enzovoorts.
Ja, maar ik vind wel een verschil wat je kinderen meegeeft op cognitief gebied. Of wat je kinderen... En dat is gewoon kennis.
Mm-hmm.
En ik denk inderdaad dat het heel gezond is als kinderen daar kennis over hebben. En dat ze dus weten dat er meer godsdiensten zijn dan de godsdienst waar ze in opgroeien. Ik bedoel dan meer van dat het lastig is om kinderen helemaal mee te nemen. Hoe dan helemaal de beleving is als je als boeddhist leeft.
Precies. Kijk, erover praten is nog wel wat anders dan vervolgens het ook beleven.
Ja, precies.
En als je zondag op zondag meegaat naar de kerk of naar een kerk.
Dan geef je de hele beleving mee van
precies.
Jouw kerk.
Ja.
Ja. En dat is natuurlijk prima, want daar sta je zelf 100% achter. Maar weet wel dat met alles wat je meegeeft en alles wat je niet meegeeft, bij allebei een boodschap meegeeft en bij allebei bepalend kan zijn voor het kind. Maar dat geldt hetzelfde op wat je altijd op tafel zet met eten. De manier waarop je met elkaar omgaat, of je wel of geen sorry zegt. Of,
ja, want als ze geen cola mogen drinken thuis en ze zijn met een vriendje, dan gaan ze, wat wil je drinken? Ja, doe maar cola.
Dat kan. Ja, dat kan.
En ja, dus ik denk ook dat als je het moment komt dat je gaat afzetten ten opzichte van je opvoeding, dat je dan juist zegt van ja, nee joh, de kerk heb ik wel gezien. Ik vind die andere dingen, daar wil ik nou wel eens kennis van nemen.
Ja, en gek genoeg, binnen de hele ontwikkeling die kinderen en jongeren moeten doormaken, is dat een hele gezonde ontwikkeling. Omdat het er nu eenmaal bij hoort dat jongeren een manier vinden om zich af te zetten tegen ouders en daarin hun eigen identiteit te gaan ontwikkelen. Dat vinden we natuurlijk wel heel moeilijk en we gunnen onze kinderen natuurlijk de waarheid die voor ons waarheid is. Maar als je kijkt naar hoe kinderen of jongeren vooral zich ontwikkelen, dan hoort het erbij dat ze zich afzetten tegen dat wat heel erg bij het gezin hoort. Om gewoon op een gegeven moment heus wel weer een andere beweging te maken. We schrikken daar heel erg van als jongeren dat nodig hebben om zich heel erg af te zetten. Maar het is wel een manier om hun identiteit te kunnen ontwikkelen.
Ja, nou, dan ga ik je straks in deel 2 vragen of je dat moet stimuleren of moet afremmen. Maar daar gaan we het dan straks over hebben.
Dat is goed.
Over die geloofsontwikkeling. Jij zegt, dat houdt nooit op. Er zijn natuurlijk ontwikkelingsgebieden in ons leven, hè, waarvan je zegt, je bent volwassen en het is ontwikkeld.
En het takelt weer af.
En het takelt weer af, ja. Je takelt je geloof ook af?
Nee, gelukkig takelen niet in al onze ontwikkelingsgebieden af.
Nee. Nee, die indruk heb ik ook niet.
Nee.
Maar misschien komt dat ook met de jaren dat je denkt van ja, laat er nog iets over blijven wat nog groeit.
Ja, daar geloof ik echt wel, in. Nee, ik geloof dat onze spirituele ontwikkeling, geloofsontwikkeling, dat het een van de ontwikkelingsgebieden is die blijft doorgroeien. En zo blijft ontwikkelen. Ontwikkeling is het trouwens altijd. Het wil niet altijd zeggen dat het ook, zeg maar, je lichamelijke ontwikkeling blijft een ontwikkeling. Alleen niet altijd de kant op die je wil. Nee. Maar ik denk wel dat het bij je spirituele ontwikkeling is dat er steeds meer facetten bijkomen. Of omdat je rijker wordt in ervaringen. Dat je helpt om de connectie te blijven maken. Of nog meer misschien zelfs wat te kunnen maken met God en met liefde. En omdat je minder... je wordt eigenlijk in de loop van de tijd, denk ik, minder belemmerd. Hopelijk eigenlijk. Door bijvoorbeeld overtuigingen die je hebt. Of onzekerheden. Omdat je al meer ervaringen hebt opgedaan. Dat je denkt, er zijn altijd wat dingen die wel weer voorbij gaan. Of dat zijn dingen die in een bepaalde cyclus komen en gaan. Ik geloof ook niet dat het ophoudt. Ik bedoel, als we straks gestorven zijn, dan denk ik dat we dan pas tot de volheid komen. Omdat je niet meer belemmerd wordt door alles wat hier op deze aarde nodig is.
Ja, dat is heel ingewikkeld natuurlijk. Om daar nog, ik bedoel, we begonnen net bij het begin van het leven.
En nou eindigen we.
En dan zeg je van, ik weet niet wat de ziel precies is en was. En wanneer die erin gekomen is. Maar de vraag is natuurlijk van, wanneer gaat die weg? En wat betekent dat met die ontwikkeling die er dan is?
Ja.
Nou, het is een heel intrigerend. Je hebt ons even meegenomen. Nou ja, goed, we zijn dus nu ook een beetje min of meer aan het, aan het einde van het leven gekomen. Even pratend over, over de geloofsontwikkeling. Blijven ontwikkelen, dat is natuurlijk feitelijk. Je zegt dat het blijft zich ontwikkelen. En in tegenstelling tot andere delen van ons menselijk bestaan, die misschien aftakelen. En in deel 2 gaan we het dan hebben over hoe je als ouder daarmee, wat je rol dan is. Hè, en hoe je daarmee interacteert.
Ja.
En daar zie ik nu al enorm naar uit. Want ja, er triggeren allemaal dingen die je gezegd hebt.
Ja.
Dus ik wil je bedanken voor ons eerste deel.
Graag gedaan.
En ik nodig de luisteraar uit om ook het tweede deel te beluisteren. Ik weet ook nog niet hoe dat gaat zijn. Maar daar gaan we het hebben over geloofsopvoeding en je rol als ouder. En feitelijk gaat het over praten met je kinderen over geloof en leven.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de Kerk van de Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit gesprek? Stuur dan een mail aan nestalks@kvdn.nl.